De vorige keer zijn wij gebleven in Hebreeën 9 en ik meen in vers 13. Waar staat in Hebreeën 9 vers 13? Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe bespringende de onreinen en heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dus, en met name vers 14 is eigenlijk het hoogtepunt tot nu toe van de brief. Waar staat dat het bloed van Christus ons reinigt om de levende God te dienen. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Ik bedoel, we hebben aardig wat typologie achter de rug. En een uitgebreide verhandeling bijvoorbeeld over Melchizedek. En over dat de Heer Jezus Christus hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Maar dan is de vraag altijd, wat moet je daar nou dan mee? Dat is allemaal theorie. Maar hoe ziet dat in de praktijk eruit? Nou, daar zullen we het vanavond iets later over hebben. Want eerst wil ik het nog even hebben over de as der jonge koe. Dat heb ik vorige keer, meen ik ook, aan het eind van de avond gezegd. Want in vers 13 staat, indien het bloed van stieren en bokken, wat een verwijzing is naar Grote Verzoendag, Leviticus 16. Dat was het verhaal van die twee bokken, waarvan die ene levend de woestijn ingestuurd werd en de andere werd geslacht, gedood. Maar het bloed, het leven van die bok, werd gebracht in het binnenste heiligdom. En ik heb ervan gezegd dat dat één offer is. En het is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus die, nou ja, dat staat in vers 11 en 12, dat Christus gekomen zijnde, en hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want het bloed van stieren en bokken heeft geen eeuwige verlossing teweeggebracht, maar een tijdelijke. Eigenlijk geen, maar nou ja. Verderop in hoofdstuk 10 komt de apostel daar nog weer verder op terug. Maar in dat kleine stukje in vers 13, daar staat, en de as der jonge koe, dat is namelijk een inzetting uit nummer 19. En daar wil ik maar eens naartoe. Nummer 19. Daar heet hij niet de rode koe, maar de rode volkomene vaars. En ik denk er altijd bij, als de apostel dat schrijft in Hebreeën 9, dat hij in gedachten heeft dat hij van stuk tot stuk daar ook niet over spreekt. Want dat is de gedachte zoals we hem in Hebreeën in het begin al hadden. Hè? Er werd het hele tabernakel werd uitgelegd wat er allemaal stond. En hij zegt, nou, daar heb ik het nu niet over. En over het bloed van stieren en bokken zegt hij nog wel wat dat betekent. Maar over de as der jonge koe, de apostel noemt dat, maar hij legt verder niks uit. Maar één ding moet duidelijk zijn, en dat moet eigenlijk als een paal boven water staan, is dat die jonge koe op een of andere wijze een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus. Ik bedoel, dat kan niet missen, want hij is degene die ons wel degelijk reinigt. Nou goed, in nummer 19, ik ga het niet allemaal met jullie lezen, maar in nummer 19 komt een inzetting in vers 2. Dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode, volkomene vaars, in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is. En gij zult die geven aan Eleazar de priester, en hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger, en men zal haar voor zijn aangezicht slachten. En Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen, en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst zevenmaal springen. Voort zal men deze vaars voor zijn ogen verbranden, haar vel en haar vlees en haar bloed met haar mest zal men verbranden. En de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand dezer vaars. wat er gebeurt is dat er deze rode volkomene vaart, de rode koe, dat die geslacht wordt, gedood en verbrand. En de as daarvan wordt genomen en die wordt, in vers 9 wordt dat genoemd. Een rijman zal de as deze vaars verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls tot het water der afzondering, het is ontzondiging. Dat as namelijk, dat wordt vermengd met water. Dat staat in vers 17 pas expliciet. In vers 17 staat: voor een onreine nu zullen zij nemen van het stof des brands der ontzondiging. Maar dat stof is gewoon die as. Dat is namelijk wat overblijft. En daarop levend water doen in een vat. En dat wordt namelijk bewaard buiten de legerplaats, buiten het leger. En dat water wordt beschouwd als water der afzondering, dan wel water der ontzondiging. En in de rest van het hoofdstuk wordt uitgelegd waar dat voor dient, dat water. Dat water, en als ik het heel kort moet zeggen, dan dient het hiervoor, namelijk dat als iemand van de kinderen Israëls in aanraking geweest is met de dood, of met een dode, of in een woning, dan wel een tent zoals het genoemd wordt, in een tent komt van een dode, op een of andere wijze dus in aanraking komt met de dood, dan moet hij buiten de legerplaats gaan. En hij moet gereinigd worden met dat water der afzondering. En daardoor wordt hij weer geheiligd. En dan is hij na 7 dagen, namelijk op de 8e dag, wordt hij geacht weer rein te zijn. Dat is in het kort de inzetting omtrent de as der jonge koe. Zoals ik al zei, het moet duidelijk zijn dat het een type is van de Heer Jezus Christus. Het leuke van dit soort inzettingen is dat je eigenlijk er verder nooit meer over leest. Dat is eigenlijk het leuke ervan. Men praktiseerde die dingen hoogstwaarschijnlijk niet. En van heel veel inzettingen weten we ook dat ze zich er nooit aan gehouden hebben. Ze hebben zich nooit aan gelegen gelaten. Ze hebben altijd hun eigen weg gevolgd en hebben nooit die inzettingen gedaan. En ik denk wel eens van ik vind het ook nog wel vrij begrijpelijk ook. Want laten we eerlijk zijn, als je in aanraking komt met de dood om dan zo'n ritueel uit te voeren, je mag je toch ook afvragen waar het goed voor is. Toch? Dat is toch een eerlijke vraag. Maar zoals de hele Hebreeënbrief leert, is dat die dingen een andere beduiding hebben, dat die namelijk een overdrachtelijke betekenis hebben. En heel in het kort is het dit, dat de Heer Jezus Christus degene is die ons verlost, dan wel reinigt, van die dood. Want wij, en dat gaat er niet om wanneer wij in aanraking komen met de dood. Nee, wij komen elke dag in aanraking met de dood, want wij staan elke dag op met ons sterfelijke lichaam. En dat is bestemd voor de dood, want het is zondig vlees. En zondig vlees zal ooit een keer sterven. En daar moest een oplossing voor zijn. En die oplossing is er, dat is namelijk de as van die rode vaars. Nou, dat is heel in het kort. Er valt wel meer over te zeggen hoor. Want er staat bijvoorbeeld ook dat iemand 7 dagen onrein zal zijn. Vers 11 is dat van nummer 19. Wie een dode of enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. En het idee is, als die gereinigd wordt, dat moet dan weer op de 3e dag uiteraard dat die gereinigd wordt. Want de 3e dag is de dag van de opstanding. Staat in vers 12, volgende vers. Hij moet zich dan op de 3e dag reinigen. En dan is die op de 7e dag. Eigenlijk op de 8e dag is die weer rein. Als uitbeelding van die 7 dagen. Is 7. 7 is het getal van de volheid. Maar 7 is ook het getal van deze oude schepping. Die telt maar tot 7. 7 dagen van de week. 7 noten op de piano of op de gitaar of wat voor instrument ook heb je 7 noten en de 8e is weer gelijk aan de 1e en de 8e dag is ook gelijk aan de 1e. Maar die 7 spreekt van het altijd maar doorgaan van deze schepping en de vraag is wanneer komt er nou eens een keer die 8e dag, die nieuwe schepping? En het idee is dat wij 7 dagen onrein zijn. Ja, zolang wij in die 7 dagen zitten, zijn wij onrein. En de bedoeling is dat we op die 8e dag toch rein zouden zijn. Wat mij ook opviel, als ik dan het schriftgedeelte lees, dan staat er dat hij zich moet wassen op de 3e dag. Want anders is hij op die 7e dag, dan is hij niet gereinigd. Maar er staat, voor zover ik het gezien heb, staat er nergens wat er dan daarna met iemand gebeurt of zo. Wat dan het gevolg moet zijn. Daar wordt verder eigenlijk niet over gesproken. Nou, die rode volkomene vaars. Ik zal er nog een paar dingen van zeggen. Want ja, al die dingen hebben een overdrachtelijke betekenis. En ik weet heus niet alle betekenissen van al die dingen die er genoemd worden. Want ja, het is gewoon, sommige dingen zijn tamelijk gecompliceerd. Als je vraagt waarom staat dit er zo, waarom staat dat er zo. Nou, daar kan ik ook niet allemaal antwoord op geven. Maar een aantal dingen wil ik wel even aanstippen. En dat is als eerste dat die koe moet zijn een rode, volkomene vaars. En het woord voor rood, dat is Adam. Dat is hetzelfde woord. Adam werd geformeerd uit het stof van de aardbodem. De aardbodem is Adama. En Adam wordt daaruit genomen. Adama is eigenlijk de voedingsbodem voor Adam. Adama is dan ook het vrouwelijke woord en Adam is een mannelijk woord. En de aarde wordt geacht rood te zijn. En daaruit werd Adam dan ook genomen. Maar het moet duidelijk zijn dat dit schriftgedeelte niet spreekt over de eerste Adam. Want die kon geen verlossing brengen. Maar de tweede Adam, zoals genoemd bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, waar gesproken wordt over de eerste Adam is uit de aarde en aards. En de tweede Adam, dan wel de laatste Adam, dat is de Heere uit de hemel. Dat is namelijk de Heere Jezus Christus. En hij mag dan uit de hemel zijn. Dan zou ik zeggen, dan komt hij niet uit het rode, maar dan moet hij eigenlijk blauw zijn. Maar hij is blauw en rood, hij is namelijk paars, hij is namelijk de middelaar. Maar goed, dat is weer een zijlijn. Een rode volkomene vaars, en dat rood duidt dus, dat is namelijk gewoon hetzelfde woord voor Adam. Adam betekent rood. Of Edom. Edom, die was ook rood, hè? Rood haar en zo, en dat wordt allemaal beschreven. En daarom heet hij ook Edom, dan wel Adam. En omdat deze vaars rood moet zijn, daarin zien wij dus de menselijkheid, de mensheid van de Heer Jezus, dat hij namelijk mens is. Maar dat is niet het einde van het verhaal, want hij is ook volkomen. Staat hierbij een rode, volkomene vaars. En het probleem is dat er vaak gezegd wordt dat de Heer Jezus, toen hij hier op aarde rondliep, dat hij de volkomen mens is die niet gezondigd heeft en die daardoor een eeuwige verlossing tot stand heeft gebracht. En dat is niet helemaal correct. Want er staat van de Heer Jezus dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, dus Romeinen 8. En of de Heer dan gezondigd had. Hij had in ieder geval zondig vlees. Dan kan je moeilijk zeggen dat dat volkomen was. En er wordt zelfs van de Heer Jezus gezegd dat hij zijn oude mens heeft afgelegd en aangedaan heeft de nieuwe mens in zijn dood en opstanding. En dat wordt als voorbeeld gesteld voor ons. En dat hij pas in zijn opstanding een nieuwe schepping is geworden, die 8e dag zeg maar, na die 7. En dat hij toen die volkomenheid, dan wel die volmaaktheid, tot stand heeft gebracht. Want als er ook staat over hem dat de volheid Gods in hem woont, dan gaat het over de opgewekte Christus. En ik geloof ook dat die rode volkomene vaas, dat dat in hoogste instantie een uitbeelding is van de opgewekte Christus. En die is wel degelijk mens, is wel degelijk rood. Maar hij is ook volkomen, namelijk zonder vlek, zonder rimpel, namelijk onbesmet. Daar komen we straks ook nog wel over te spreken. Want in zijn aardse omwandeling was hij niet volkomen. Naar het vlees niet. Naar de inwendige mens wel. Hij was de gelovige bij uitstek. Maar ik geloof niet dat het daar hierover gaat. Ik geloof dat hij volkomenheid slaat op het feit dat het gaat over de opgewekte Christus, die juist een eind gemaakt heeft aan een oude schepping en een begin gemaakt heeft met de nieuwe schepping. Er staat namelijk ook achter in welke geen gebrek is. Dat slaat op dat volkomene. Waar vind je zo'n koe trouwens? Ik heb eens gezocht op een rode koe in de krei. Het is jammer dat onze twee Friesen er niet zijn. Want dat heb je de Friese Roodbond, is dat? Ken je dat? Friese Roodbond koe? Ja, nou ja. Maar ik heb geen plaatje kunnen vinden van een volkomen rode vaars. Nou ja, eentje, maar dat was een getekende. Vond ik toch wel aardig dat ze dus, als ze dan één tekenen, dan maken ze hem wel volmaakt. Maar ik heb, nou ja, geen echte foto's daarvan kunnen vinden. Maar goed. Maar er staat in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is. En dat is nog een aanwijzing dat het niet gaat over de Heer Jezus Christus hier op aarde, maar over de Heer Jezus Christus in zijn opstanding. Want hier op aarde heeft hij wel degelijk een juk gedragen, al was het maar het kruis wat hij gedragen heeft. En hij kwam onder de wet, staat in Galaten 4, en dat de wet beschouwd wordt als een juk, dat zei Petrus bijvoorbeeld in Handelingen 15, dat die wet, dat wij nog onze vaders hebben, dat juk, namelijk die wet, kunnen dragen. En als ik zo doorga, dan zou ik zeggen, de Heer Jezus kon hem ook niet dragen. En daardoor werd hij ook veroordeeld. Onder de wet. En gekruisigd door de wet. De wet heeft hem veroordeeld. En in hem zijn wij ook veroordeeld. Daarom had hij ook een doornenkroon op zijn hoofd. Want een doorn is nog altijd een uitbeelding van de wet. Werkt
hij in het vlees, toch?
Of niet? Ja, dus
ook nog, die uitdrukking toch?
Er staat
dus doorn in het vlees is.
Ja, ja, maar dat heeft ergens anders betrekking op. Ja, maar een doorn in het vlees, daar heeft Paulus het over in 2 Korinthe 12, meen ik. Maar die doornenkroon als uitbeelding van de heerschappij van de wet, want een kroon is een uitbeelding van de heerschappij. En hij was dus onder de wet, maar is door de wet veroordeeld. En wij met hem. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. We zijn allemaal veroordeeld. Het voordeel ervan is dat er nu geen verdoemen is en geen veroordeling meer is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want wij als gelovigen zijn niet alleen met hem gestorven en begraven, maar ook met hem opgewekt. En wij hebben de dood en het oordeel van die wet hebben we achter ons. En daardoor zijn we vrij van de wet. Overvreugdevol leven, ja. Vrij van de wet. En dan hebben we dus geen juk te dragen. Net zoals deze rode volkomene vaars, op welke geen juk gekomen is. Want hij is opgestaan in nieuwheid des levens. En niet meer onder de wet. Als je daar slim bent, dan kan je altijd nog zeggen, ja, maar toen hij hier op aarde was, daarvoor heeft hij wel een juk gedragen. Maar het idee is dat het hier gaat over de Christus. En je kan, ja, van de Christus kan je moeilijk zeggen dat hij een juk heeft gedragen. Want de Christus werd pas de Christus bij zijn opstanding. Nou goed, dan staat er in vers 3. Gij zult die geven aan Eleazar. En Eleazar is de tweede hoge priester onder het oude verbond. Het is namelijk de zoon van Aaron. En Eleazar die volgde Aaron ook op. Dat gebeurde op de berg Hor. Waar Aaron met Eleazar, ik moet altijd kijken of het Eleazar of Eliezer is. Maar Eliezer is die figuur In Genesis 14 bij Abraham. Maar goed. Maar deze Eleazar ging samen met Aaron de berg op. En Aaron stierf daar op die berg. En Eleazar. Nee, dat is bijna hetzelfde. Maar dat is met Elia en Elisa. Dat bedoel jij, ja. Ja. En toen kreeg Elisa een dubbel deel eigenlijk van Elia. Nee, die ging in die wagen, die vurige wagen, ging die omhoog. Dit was die wagen van de kerstman, die is dat, hè? Ja. Ja, ja, dat denk ik altijd aan als ik dat zie met die Coca-Cola reclame. Dan mag geen reclame maken. Maar goed. Wat hebben we nog meer? Pepsi hebben we nog meer?
Cola van de 2000.
Oh ja.
Superboer in ja. Albert
Heijn. Een paar eigen merken. Nou goed.
De 3S.
Krijg me daar in ieder geval geen last mee. Geen last mee. Raak. Je weet natuurlijk maar nooit. Maar inderdaad, daar vind je precies hetzelfde. De een verdwijnt en de ander komt ervoor in de plaats. En dat vind je bij Aaron en Eleazar ook. Aaron sterft op die berg en Eleazar komt van de berg af. En hij is gekleed in de klederen van Aaron, meen ik. En daar verschijnt vanuit de hemel op aarde, vanaf de berg. Vanuit de hemel op aarde, de tweede hoge priester. Als uitbeelding van de hoge priester, niet als tweede hoge priester, maar als hoge priester van het tweede verbond. Want daar is Eleazar in elk geval een uitbeelding van. Want zijn naam betekent ook, God is hulp. En Eliezer betekent dat ook. En dat een verwijzing is naar de hoge priester van het nieuwe verbond, dat blijkt bijvoorbeeld uit Hebreeën hoofdstuk 4. Want daar vind je dat woord hulp namelijk ook. In Hebreeën 4, het laatste vers, vers 16. Daar staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Dan wel om hulp te ontvangen. Hulp is namelijk een van de kenmerken van de hoge priester. En elke keer als je in de Bijbel leest over bijvoorbeeld David in de psalmen, die spreekt over dat God zijn hulpen is, dan zou je eigenlijk altijd moeten denken aan de functie van de hoge priester, zoals de Heer Jezus die nu bekleedt, hoge priester van het nieuwe verbond. En dat kom je nogal eens tegen, die uitdrukking hulp. Eleazar, mijn God is hulp, namelijk de tweede hoge priester van het oude verbond, als opvolger van Aaron en daarmee een uitbeelding, zoals gezegd, niet van de tweede priester, maar van het tweede verbond. De eerste sterft en de tweede komt ervoor in de plaats. En hij zal ze uitbrengen, nummer 19 vers 3, hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger, namelijk die vaars. Nou, daar moet ik ook eerst maar zo over zeggen, daar heb ik nog niks over gezegd. De vaars is namelijk een vrouwelijk dier, dus namelijk een koe, namelijk een vrouwelijk dier. En dan is het voor sommigen moeilijk om te begrijpen dat dat op een of andere wijze een uitbeelding zou kunnen zijn van de Heer Jezus Christus. Want dan zeg maar, ja, maar dat is toch een mannetje. En dat is geen vrouwtje. Alleen, dat is een vrij smal denkbeeld, want termen als mannelijk en vrouwelijk zijn veel breder dan dat sommige mensen ze dan toepassen. Want, en dat is met de termen vader en zoon net zo, kom je hetzelfde tegen. Maar mannelijk en vrouwelijk, nou waar spreekt dat over? Mannelijk is altijd alles wat geeft. En vrouwelijk spreekt over alles wat ontvangt. Daarom heb je ook altijd van die stekkertjes. Dan zit er die ene zit zo'n puntje aan, dat is het mannetje, en de andere zit zo'n gaatje in, en dat is het vrouwtje. Dus, ik bedoel, dat, die dingen die liggen nogal wat breder dan dat wij in ons gewone taalgebruik denken. Maar in dat soort dingen wordt het mooi geïllustreerd. Coaxkabels is het toch zo bij, of niet?
Nee,
televisie en coaxkabels.
Dat is geen kabel, dat is een stekker.
Nou ja, dat weet jij dan, het verschil tussen kabel en stekker. Ja, ja, ook. Ja, dus. Ja, en een coax dan heb je.
Ja,
want er komen er ook twee uit de muur, hè? De eentje, dat is, daar komt de signaal binnen of zo.
Nee, dat is van radio en
de
andere is van
het. Ja, precies, maar de ene is mannelijk en de andere is vrouwelijk. Want het ene signaal komt binnen.
Nee, dat is van de verkeerde
onderzoek. Oh, is dat daarvan?
Ja.
Oh. Oh, maar dit is dus een uitzondering op de regel.
Ja,
okay.
Ja. Soms komen dat je de verkeerde in de verkeerde stopt.
Okay.
Het werkt waarschijnlijk wel, maar niet zo goed.
Okay. Maar goed, normaal gesproken, als je dit soort uitzonderingen dus niet hebt, dan spreekt mannelijk altijd over de gever en vrouwelijk voor de ontvanger.
De nemer.
De nemer, ja. Dat kan ook nog, ja. Dat is bij jou misschien het geval. Ja. Maar dat is ook nog maar één aspect ervan. Want een ander aspect van dat begrip mannelijk en vrouwelijk is dat het mannelijke altijd staat voor het innerlijke. Nou, je vindt dat wel terug in dat verhaal met die stekkers. Mannelijk is het innerlijke en het vrouwelijke is het omhulsel, de buitenkant. Dan wel de. Ja, dat is ijdel, ja.
Nee,
want
ik denk ook dat dit uiteindelijk alles met leven ook te maken heeft. Nou, de vrouw is de ontvanger van het leven.
Ja.
Dat is gewoon zo.
Ja, en de vrouw die. Nee, behoort, de vrouw, klinkt
de vrouw
zo raar.
Moet gevuld worden. Anders hebben we er niks aan. Zeg maar.
Ja?
Ja. Ja, maar dat is.
Dat is
het. Het is gewoon wel zo.
Als je het heel fundamenteel zegt, dan is dat het enige nut van de vrouw: om leven voor te brengen voor die man. En je vindt dat bijvoorbeeld geïllustreerd bij de geboorte van Benjamin uit de Rachel. Als Benjamin geboren wordt in de velden van Ephrata bij Bethlehem. Als Benjamin geboren wordt, dan sterft Rachel. En dat is precies ja, zoals het hoort, maar dat klinkt zo raar. Maar dat beeldt wel uit waar het om gaat. Dat de vrouw er alleen maar is om een tijdelijke functie te vervullen als voedingsbodem voor de man, dan wel het zaad van de man. En als dat volbracht is, ja, dan is het klaar. Daar gaat het om, daar draait het om in de schepping. En als je dat nou in het grotere geheel ziet. Ja.
Want de zon geeft het licht aan de aarde.
Ja.
En aan de maan, dus de maan is vrouwelijk.
De maan is ook vrouwelijk, ja.
Naast is de maan mannelijk, want die geeft het licht aan de
aarde. Nou, daar heb je zoiets dat die begrippen mannelijk en vrouwelijk, dat die relatief zijn. En dat is ook maar waar het om gaat, want aan de ene kant zegt, jouw Christus is toch mannelijk. Maar ik zal zo wel iets uitleggen waarin Christus wel degelijk vrouwelijk kan zijn. Niet een vrouwtje, maar vrouwelijk, een vrouwelijke functie vervult, maar daar kom ik zo dan wel op. Maar inderdaad, net wat je zegt, als de zon is de gever van licht en de maan is de ontvanger van dat licht, dus de maan ten opzichte van de zon is de maan vrouwelijk. Maar als je de maan 's nachts ziet en je ziet dat in relatie tot de aarde, dan is die maan is in één keer de gever geworden van licht. En is de aarde vrouwelijk ten opzichte van de maan, die dan mannelijk is. Want ik heb de basis gewoon nooit begrepen waarom bepaalde woorden mannelijk waren en waarom vrouwelijk.
Open uitgang.
Ja, en open uitgang, ja. Ja, dat is ook zo. Woorden, dat is in het Frans is het sowieso zo, hè.
Ja,
dat is ook. En, maar in het Nederlands ook, let maar eens op namen van mensen. Vrouwelijke namen zijn 9 van de 10 keer met een open uitgang. Ik bedoel, Peter is mannelijk, maar Petra is vrouwelijk. Nou, bedenk er nog maar eens wat voor. Michel is mannelijk, Michelle is weer vrouwelijk. Dat is een open uitgang.
Ingrid.
Daarom is het ook veranderd in Inge. Want dat, wat vrouwelijker. Maar dat klinkt ook vrouwelijker. iets met een open hart. Dat klinkt ook een stuk vrouwelijker dan iets met een gesloten.
Ingrid, Lisbeth. Ja.
Niet echt op
En de kleine woordjes dan van Jantje, Jan, Jantje en Pietje. Heb je zelf?
Dat is toch een beetje Mietje.
Ja.
Ja. Pietje.
Ja, maar en Jan is ook een mannelijke naam en Jantje is een vrouwelijke naam. Ja, of het is een kind, maar dan heb je hetzelfde, want een kind wordt ten opzichte van een volwassene ook gezien. Ik bedoel, de relatie tussen vader en zoon, dan wel volwassene en kind, is dezelfde relatie als mannelijk en vrouwelijk. En daarom, ja, de gever en de ontvanger, de vader en de zoon. En de vader en de zoon, dan is de vader mannelijk en de zoon vrouwelijk. Omdat de zoon de ontvanger is van de vader. Maar als de zoon het dan weer doorgeeft, dan wordt hij weer mannelijk. En dat principe moet je leren begrijpen en dan moet je jezelf misschien wat in oefenen of in trainen. Maar dan krijg je daar een veel bredere blik van en dan kan je dit soort dingen ook wat beter begrijpen. Want we hebben het over die rode volkomene vaars en dat sluit aan, of komt, de verwijzing komt uit de Hebreeënbrief, maar de Hebreeënbrief opent, en dan wil ik weer terug eens een keer naar Hebreeën 1. Waar staat, en laat ik eerst de tussenzinnen maar weer eens een keer weg. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Nou, dan gaan we. God is mannelijk. God spreekt door de Zoon. Dus je hebt God, de Zoon en dan ons. God ten opzichte van de Zoon is God mannelijk en de Zoon vrouwelijk. Maar de zoon ten opzichte van ons is de zoon mannelijk en zijn wij vrouwelijk. En wat staat er van die zoon? In vers 3. De welke, en dan gaat het maar om de eerste tussenzin, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid, namelijk van Gods heerlijkheid. Die zoon is namelijk het afschijnsel, de heerlijkheid, dan wel het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. God is van Gods wezen, staat er in de MBG volgens mij. Van Gods wezen.
Ja.
Want God is namelijk het wezen, het inwendige. En de zoon is de buitenkant, het uitgedrukte beeld is de zoon. God is de kern, maar de zoon is het uitgedrukte beeld en het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is dus in die zin vrouwelijk ten opzichte van God zelf. En daar komt bij dat dat uitgedrukte, dat spreekt al over uiterlijke dingen. En er staat afschijnsel, zijn er heerlijkheid. En heerlijkheid is eigenlijk licht, afstraling. En dan heb je weer het verhaal met die zon en die maan. Want ja, je zou ook kunnen zeggen dat de maan, en ik meen dat ik dat toen we dit besproken hebben, maar dat is vrij lang geleden, dat ik dat ook gezegd heb, dat de maan het afschijnsel is van de heerlijkheid van de zon. En zo zie je dus dat dat begrip zoon dus in dit geval vrouwelijk is. Hoewel de zoon veronderstelt dat het een mannetje is, maar in relatie tot God, dan wel de vader, is het vrouwelijk. En dat is ook waar het om gaat als we dan lezen over die rode volkomene vaas. Als wij ons dan afvragen, waarom is dat vrouwelijk? Nou, daarom, omdat het erom gaat dat wij de Heer kennen als de Zoon, degene die God aan ons openbaart. Want niemand heeft ooit God gezien, alleen de enige geboren Zoon, die heeft hem aan ons verklaard. En wij zien dus het vrouwelijke van God. Maar ja, dan moet je wel begrijpen wat ik zeg. Als je het niet wil begrijpen, dan, ja, dan kan je hier heel wat van maken natuurlijk. Maar het is 100% correct. Wij zien het vrouwelijke van God, want het mannelijke van God kan je niet zien, want dat is zijn wezen. En zo is het met ons ook. Het mannelijke van ons kan je niet zien, want dat is wie wij zijn. Alleen hoe wij ons vertonen. En ja, in sommige gevallen kan je het inderdaad wel eens... Ik zag jou kijken, Zet. Ja, ik denk, zou je naam er even bij noemen?
Ja. Adres ook, hè?
Dan weten ze direct wat voor vlees ze in de kuip hebben. Maar daar had jij het al over. Maar, kijk, nou ben ik natuurlijk de draad kwijt. Oh ja, maar het mannelijke van ons kan je ook niet zien. Je kan alleen het vrouwelijke van ons zien, namelijk onze buitenkant. En als het goed is, dan vertoont dat vrouwelijke, de buitenkant, vertoont ook wat erin zit. En daardoor kan je aan de buitenkant zien wie iemand is. Dat kan. Maar ja, je kan het ook gebruiken om als masker en om juist je erachter te verschuilen. Nou goed. Dat over mannelijk en vrouwelijk en over dat het een vaars is, namelijk een vrouwelijke... rund. Ja, zullen we eerst gaan pauzeren. Toch nog maar even terug naar nummer 19. Waar staat in vers 4 dat Eleazar, de priester, de tweede priester, die zal van haar bloed... met zijn vinger nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal springen. Een volkomen weg is dat dus. Ja, springen. Er staat hier niet dat, in ieder geval dat lees ik hier niet, dat het bloed ook gebracht wordt tot in het heilige der heiligen, zoals met de bok van Grote Verzoendag, maar wel de weg naar de tent der samenkomst toe. Dus het impliceert toch dat we... Dat een weg is, een levende weg, ja, een levende weg uit de Hebreeën 10 is dat, tot in de tabernakel zullen we dan maar zeggen. Maar aan de andere kant wordt deze vaars verbrand. En dan zou je kunnen zeggen, want het wordt eerst geslacht en daarna wordt het dier verbrand, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. Dat kan. En als je dat wil, dan zeg ik, nou prima. Maar dan blijft dat de as, wat overblijft van de koe, dat as wordt vermengd met, vers 17, levend water. Dus voor de typologie komt die as toch tot leven, is de gedachte. En levend water in de Bijbel is stromend water. Hè? Als water niet stroomt, dan wordt het groen en dan kan je niet meer drinken. Maar, of je krijgt legionella, hè? Kan je ook krijgen. Dus de werking van, eigenlijk is het de werking van de zuurstof. Eigenlijk is het zuurdecem wat er dan in komt. Het is het zuur, het verderf is het eigenlijk. Maar levend, stromend, bewegend water is een uitbeelding van leven. Dat wordt vermengd met die as. En daarmee word je gereinigd. Dus, want het wordt gezegd, en dat is dus eigenlijk het leven van die vaars, waardoor wij gereinigd worden. Dat is de gedachte. En onder het oude verbond word je gereinigd naar de buitenkant, maar het idee is uiteraard dat wij onder het nieuwe verbond van binnen gereinigd worden, namelijk ons geweten wordt gereinigd. Maar daar komen we in het volgende vers in Hebreeën nog over te spreken. En die as, dat vind ik ook wel aardig, dat want die vaars, die wordt eigenlijk gewoon omgetoverd, om het zo te zeggen, tot as. Ik bedoel, ze hebben nog helemaal een schaaltje met as, maar dat is die koe. Alleen, en zeker als je het met water gaat vermengen, dan zie je die koe, die zie je niet meer in dat water. Ik weet niet hoeveel water erbij gebruikt wordt, maar als je maar genoeg water bij dat kleine beetje as doet, dan zie je van de as niet zoveel meer, maar het zit er toch in. En wat ik er maar mee wil zeggen is dat water over het algemeen een beeld is van het woord Gods. Dat hoorde ik 2 dagen geleden nog op Family 7 iemand zeggen. Van onze nieuwe zender, hebben jullie die ook? Nieuwe zender, Family 7. Nee?
Dat is een psycho.
Ja, dat zit bij de kabel tegenwoordig in. Dat is onze nieuwe zender. Op nummer 13 zit hij volgens mij. Maar er was een of andere predikant en die zei er inderdaad, ja, water is een uitbeelding van het woord Gods. Maar het is het woord Gods, het is levend water en het is het woord Gods waar Christus zich in bevindt. Verborgen. En dat is in het Oude Testament natuurlijk al helemaal zo, want het spreekt over Christus, alleen je moet goed zoeken om het erin te vinden. En zo is het met die as ook die in dat water zit. Ja, je kan waarschijnlijk na verloop van tijd niet goed meer zien dat er nog as in zit. Maar het zit er wel degelijk in. En daardoor worden wij gereinigd. Nou, ik dacht dat ik nou wel voldoende daarover gezegd had. Er zal heus nog wel veel meer over te zeggen zijn, maar ik denk dat het verstandig is dat we de draad in Hebreeën 9 maar verder oppakken. Want er staat in Hebreeën 9 vers 13 dat het bloed van die stieren en bokken en de as van de jonge koe, of wat voor inzetting er ook maar is onder het oude verbond. Je kan wel besprengd worden met dat water of met dat bloed. Maar het heiligt en het reinigt je alleen naar de buitenkant, is de gedachte. En dat is natuurlijk ook zo, want dat is het leven onder de wet. Als je onder de wet leeft, onder het oude verbond, of onder wet in het algemeen, want daar staat het toch voor, dan word je alleen maar gereinigd naar de buitenkant en dan word je een fariseer. Toch? Dan word je een wit gepleisterd graf. Dan word je naar de buitenkant rein. Is ook niet helemaal zo hoor, maar als je maar lang genoeg onder de wet leeft, dan wordt die binnenkant vanzelf steeds smeriger en smeriger. Want dat moet je allemaal wegdrukken en wegstoppen. En de buitenkant wordt geveinsd. Ziet er aan de buitenkant wel aardig uit. Maar naar de binnen ben je, van de binnenkant ben je niet rein. Dat is namelijk wat de wet niet kan doen. De wet kan alleen maar aan de buitenkant van de mens iets veranderen. En niet aan de binnenkant. Maar het neemt niet weg dat die inzettingen wel degelijk een type zijn van hoe je naar de binnenkant gereinigd wordt. En dat is wat in het volgende vers staat. Daar staat hoeveel te meer zal het bloed van Christus. En dan komt er een tussenzin, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Ja, moet ik dan eerst op de tussenzin in? Ja, dat is altijd mijn moeilijkheid. Hè? Wat moet ik nou het eerst op ingaan, op die tussenzin of op de hoofdzin? Nou, laat ik eerst de hoofdgedachte maar proberen onder woorden te brengen. Alleen die uitdrukking al, hoeveel te meer. Daardoor kan je eigenlijk ook al zien dat het op apostel Paulus geschreven is. Want die is degene die zich van die term altijd bedient. Hoeveel te meer, in tegenstelling tot die inzettingen onder het oude verbond, kan dat bloed van Christus ons wel degelijk reinigen, maar niet naar het geweten. Onder het oude verbond niet naar het geweten, maar onder het nieuwe verbond wel naar het geweten. En het geweten in vers 14 staat dan ook tegenover het vlees uit vers 13. Want in vers 13 staat hen heilig tot de reinigheid des vleeses, maar onder het nieuwe verbond en door het bloed van Christus worden wij gereinigd naar het geweten. Dat is namelijk onze inwendige mens en nadrukkelijk niet onze uitwendige mens, onze buitenkant. Daar is de Heer namelijk niet voor, om ons naar de buitenkant te reinigen. Dat zouden wij misschien wel willen, maar de Heer belooft dat niet, dat hij onze buitenkant reinigt. Hij belooft alleen dat hij ons van binnen wil reinigen. Want het blijft zo dat wij zondaren zijn en nog steeds gebonden zijn aan zondig vlees. En daar komt pas een einde aan als wij lichamelijk zullen overlijden. of als de opname van de gemeente eerst komt, want dan wordt dat zondige lichaam omgezet, getransformeerd in een onverderfelijk lichaam of een onverderfelijk kleed of nou ja, wat voor uitdrukkingen daar maar voor zijn. Dan pas worden wij verlost van ons lichaam. En zo heet dat namelijk ook in Romeinen 8, de verlossing van ons lichaam. Dus de opname van de gemeente. Dan worden we pas verlost van dat lichaam. En we kunnen dus ook geen aanspraak maken op reiniging naar de buitenkant. We kunnen alleen aanspraak maken op... We kunnen alleen gereinigd worden naar de inwendige mens. Naar de binnenkant. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en dat is in tegenstelling tot het bloed van stieren en bokken, maar dat stond ook al in vers 11 en 12. Er staat in vers 12, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed is Christus eenmaal ingegaan in het heiligdom. Volkomen, 7 keer gesprengd, weet je wel, dat is het idee. Eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En nogmaals, het bloed van Christus is het leven van Christus. Het is nadrukkelijk niet het bloed van de Heer Jezus aan het kruis. Want bloed is namelijk leven. En wat doet bloed? Als het zijn functie goed vervult, als het dus in het lichaam zit, reinigen. Maar dat staat er dus ook in vers 14. Hè? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen? Dat is wat bloed doet. Of water. Maar ja, die beelden hebben we dus allebei al gehad. Hè? Ik bedoel, aan de ene kant had je het bloed van stieren en bokken, en met die as van de jonge koe werd het in verband gebracht met water. Maar wij worden gereinigd door dat bloed. Ja, ik wil naar 1 Petrus 2, maar daar wacht ik nog even mee. Dan ga ik eerst nog wat zeggen over die tussenzin. Daar staat, want er wordt commentaar op gegeven. Op wat Christus dan gedaan heeft. In vers 11 en 12 lazen wij al dat hij eenmaal ingegaan is in het heiligdom. En als je dan vraagt, nou wat heeft hij daar dan gedaan? Dan staat dat in die tussenzin. Hij heeft zich door de eeuwige geest, heeft hij zichzelf voor God, dan wel aan God, onstraffelijk opgeofferd. Hij heeft zich onstraffelijk, dat wil zeggen dat hij volkomen is, dat er geen gebrek in hem is, zoals we gelezen hebben over de rode vaars. Ja, ik denk steeds, moet ik hem nou rode vaars of jonge koe noemen? Nou, doe maar vaars, dat is wat eerbiediger dan een koe. In ons taalgebruik in ieder geval. Maar hij heeft zich door de eeuwige geest, en toen was de vraag, wanneer ontving de Heer Jezus de eeuwige geest? Nou, wat is de eeuwige geest? Eeuwige geest is eeuwig leven, want geest is leven. Ja, onzienlijk weliswaar, maar als je het heel fundamenteel zegt, alle leven is onzienlijk. Dat is iets wat van binnen zit, je kan het pas waarnemen dat iets leeft doordat het beweegt en groeit, maar daaruit blijkt dat er leven in zit. Als het niet meer beweegt en niks meer doet, dan is het leven eruit. Hij heeft zich door de eeuwige geest, en zoals ik al zei, wanneer ontving de Heer Jezus de eeuwige geest? Niet toen hij kwam als mens, want toen ontving hij, toen werd hij ook een levendmakende ziel. Een levende ziel, zoals het in 1 Korinthe 15 staat. Toen ontving hij niks anders wat Adam ook ontving, toen Adam geformeerd werd uit het stof van de aardbodem en God blies met zijn geest erin. En dus nog steeds een tijdelijke geest. Want die geest die ging eruit. Zo heet het dan ook, hè? Hij gaf de geest. Wat betekent dat? dat je het leven laat, dan wel het loodje legt. Ja. En dat is mooi van zijn uitdrukking. Ja, hij gaf de geest, dan gaat de geest eruit, dan gaat het leven eruit. Maar als je eeuwige geest ontvangen hebt, dan hoef je niet het loodje te leggen. En dan hoef je ook niet je laatste adem, en adem is geest, hoef je ook niet uit te blazen, want dan ontvang je eeuwig leven. En dat is wat de Heer Jezus ontvangen heeft toen God in het dode lichaam van de Heer Jezus blies. Ongeveer net zoals bij Adam. Alleen het verschil is dat hij toen blies met eeuwige geest. Heilige geest, dat is wat dat is. Toen de Heer opstond uit de dood, dan kan je zeggen, ja, hij ontving toen de Heilige Geest. Ja, dat was de Heilige Geest. Dat was dat eeuwige leven. En dat staat bijvoorbeeld ook in Handelingen 2. Laten we dat eerst maar eens opzoeken. Want zoals al vaker gezegd, men wil deze waarheden heel veel wegredeneren naar zijn mensheid en zijn omwandeling op aarde en zijn werk wat hij toen deed. Hij deed toen wel degelijk een werk. Ik bedoel, laat daar geen misverstand over bestaan. Hij deed wel degelijk een werk op aarde. En hij zei ook dat dat werk volbracht was toen hij aan het kruis hing. Met de bekende woorden, het is volbracht. Maar dat was niet het einde van het verhaal, want daarna begon het eigenlijk pas echt. Maar goed, in Handelingen 2 vinden wij de eerste preek van de apostel Petrus op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem. En wat verkondigt hij daar? Wat was de prediking? Wat is altijd de prediking in Handeling? Goed onthouden, heel belangrijk, want dan leer je die waarheden in de Hebreeënbrief ook beter verstaan. Wat is de belangrijkste prediking in Handelingen? Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Die heeft God opgewekt en heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. Want in onze dagen is het populair om te prediken dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is aan het kruis. Punt. En dat is geen blijde boodschap. En het is ook geen bijzondere boodschap, want en al helemaal niet voor die mensen hier in Jeruzalem. Ik bedoel, stel je eens voor dat Petrus nou dat gepredikt had. Ik bedoel, dan hadden ze hem toch helemaal voor gek verklaard. Ja, de Heer Jezus Christus is voor jullie gestorven. Ja, dat wisten ze zelf ook wel. Dat hadden ze notabene zelf gedaan. Sommigen onder hen. Maar de boodschap was juist dat die Jezus, die zij gekruist hadden, dat God hem opgewekt heeft uit de dood. En dat dat zelfs in het Oude Testament al voorzegd was. En dat die Jezus die opgewekt was uit de dood, dat hij zit aan de rechterhand van God zelf en dat hij daar koning is. En hij spreekt dan, en dan lees ik maar, ik neem dat toch maar even mee, vanaf vers 29. Waar staat, gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch, de voorvader David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Waarom wordt David hier aangehaald? Ja, dan moet ik de voorgaande versen ook meelezen, maar daar wordt gesproken door Petrus, wordt een psalm aangehaald, namelijk psalm 16. En er staat in Handelingen 2 vers 27, dat is een van de versen uit psalm 16, daar staat, want gij zult mijn ziel in de hel, in het dodenrijk is dat, niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch uw heilige, dat is die mij, die ik, persoon uit die psalm, overgeven om verderving te zien. Maar staat er, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En nou is Petrus zijn opmerking. Hij zegt, ja, David, die psalm schreef, die is gestorven en begraven. En hij is nog steeds dood, want zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dus toen was de vraag, over wie gaat die psalm dan wel? En dan zegt hij in vers 30, alzo hij, David, die psalm 16 schreef, alzo hij dan een profeet was en wist, hij wist dat nota bene toen hij die psalm schreef, dat hij uit de vrucht zijner lenden, dat wil zeggen iemand uit zijn lijf, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. En er staat terecht een verwijzing onder naar 2 Samuel 7, waar inderdaad een profetie aan David gedaan wordt, dat zijn zoon een eeuwig, onwankelbaar en onbestendig, of hoe het ook mag heten, koninkrijk zal ontvangen. En dan zegt vers 31, zo heeft hij, David, dit voorziende, want hij was een profeet, gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Want het vlees en de ziel van David is wel degelijk verlaten in de hel en heeft wel degelijk verderving gezien. Maar David sprak over Christus. En het zegt vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. En hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En nou komt het waar het om ging. En de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Dat wil zeggen de Heilige Geest die ooit beloofd was. Die is uitgestort. En die is als eerste uitgestort op het dode lichaam van de Heer Jezus, toen zijn lichaam in de hel was, in het dodenrijk, is die geest, die heilige geest, die beloofde heilige geest, is uitgestort op dat lichaam. En wat gebeurt er dan met het lichaam? Dat staat op en ontvangt eeuwig leven, want die heilige geest is dat eeuwige leven. Alleen dit is weer een verwijzing niet naar Psalm 16, die Petrus aanhaalt, maar naar Joël 2. Want dat is een andere schriftplaats die Petrus hier aanhaalt. En dat is in Handelingen 2, vanaf vers 16. Daar staat, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En de rest gaat het me nu niet om, het gaat me er alleen om, en daar ging het Petrus ook om, dat Joël had geprofeteerd dat God ooit en een keer, namelijk in de laatste dagen, zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En God is daarmee begonnen, op de dag van de opstanding, heeft namelijk die geest uitgestort op dat dode lichaam van de Heer Jezus, wat daardoor tot leven kwam. En als je goed gelezen hebt, dan weet je ook dat op die dag de laatste dagen begonnen zijn. Vers 17. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dat is begonnen toen God Jezus uit de dood heeft opgewekt. En toen zijn dus ook de laatste dagen begonnen. Toch? En, zegt Hebreeën 1 vers 1, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Ja, want vers 34 zegt, hij is erfgenaam van alles, hè? Van hemel en aarde. Niet alleen van de aarde, wat de Joden in die dagen verwachten. Maar hij is erfgenaam van alles. En dat staat hier ook, dat staat namelijk in vers 34. Daar staat, want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, en dan komt er weer een psalm, psalm 110. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En die uitspraak zit aan mijn rechterhand is een uitspraak die gedaan wordt tot de opgewekte Heere Jezus Christus. En die is toen opgevaren in de hemelen. En die positie neemt hij nu nog steeds in. En hij zit aan de rechterhand Gods. Hij functioneert daar niet als koning, maar als hoge priester. Maar dat is die psalm 110, waar het verhaal van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat komt daaruit, hè? Dat Psalm 110 hebben we in het verleden ook al aangehaald. En dan het verhaal nog maar even verder, want dat is dan de prediking, dat is dan de theorie tussen aanhalingstekens. En dan staat er in vers 37, en als zij, die toehoorders namelijk, als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, want zij waren degene die de Heer gekruisigd hadden. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? Petrus zeide tot hen, bekeert u, en dan ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Als je dus tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, zul je ook de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, de gave van de Heilige Geest is niet eens goed. De gave is die Heilige Geest. Vers 39. Want u komt de belofte toe. Welke belofte? Nou, die belofte uit vers 33. De belofte des Heiligen Geestes. De belofte van de Heilige Geest. En dat is niks anders dan de belofte van eeuwig leven. Want er was een belofte gedaan van bijvoorbeeld het eeuwige koninkrijk. En daar zou iemand koning van zijn. En die koning zou toch wel eeuwig leven moeten hebben. Anders is koninkrijk ook niet eeuwig. Maar de Heer Jezus heeft die gave des Heiligen Geestes ontvangen. En een ieder die in hem gelooft, zal ook die belofte van de Heilige Geest ontvangen. Dat eeuwig leven namelijk. Een andere schriftplaats in dit verband over die eeuwige geest en de Heilige Geest vind ik altijd een hele mooie. Die zoek ik ook nog maar op in Johannes hoofdstuk 7. Nou, we beginnen maar in vers 37, waar staat. En op de laatste dag van dat. Wat staat erbij? Laatste dag zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt. Dubbele punt. Die heb ik erbij gezet, maar die staat er volgens mij niet. Gelijkerwijs de schrift zegt: stromen des levenden waters. Levend water, hey, daar hebben we nog gehad, levend water. Waar is levend water een beeld van? Ja, staat in het volgende vers, de Heilige Geest. Zullen uit zijn buik dan wel vanuit zijn binnenste vloeien. En dan vers 39, en dit zeide hij van de Geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Dat zou nog in die dagen dat dit gebeurd is, in de dagen dat de Heer Jezus dat zei, was dat namelijk nog toekomst. En daar staat er ook achter, want er staat, want de Heilige Geest was nog niet, die bestond nog niet, die was nog niet beschikbaar, overmits omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Conclusie, toen de Heer Jezus verheerlijkt werd, toen kwam de Heilige Geest beschikbaar. Omdat de Heer hem zelf ontving. Volgende vraag. Wanneer werd de Heer verheerlijkt? Niet toen die stierf van het kruis van Golgotha. Want dat was geen verheerlijking. Dat was een vernedering. De grootste vernedering die maar denkbaar was. Maar toen hij uit de dood opstond. Want, en dan citeer ik maar uit het hoofd, Filippenzen 2, dat er staat dat de Heer Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises, een schandelijke dood gestorven. En omdat hij gehoorzaam is geweest, staat er dat God hem daarom heeft opgewekt en een naam gegeven welke boven alle naam is. En dat is zijn verheerlijking. Toen hij gesteld werd aan de rechterhand van God. En als je al dat soort schriftplaatsen in gedachten neemt en je leest dan Hebreeën hoofdstuk 9 vers 14, waar staat dat hij zich door de eeuwige geest aan God onstraffelijk heeft opgeofferd. Ja, dan kom je toch wel in de problemen als je dat toepast op hem als, als Jezus in zijn aardse omwandeling. Want het andere probleem is dat er staat, dat is hetzelfde probleem als het bloed. Bij bloed denken wij altijd direct aan het bloed van het kruis. En als er staat een offer, want de Heer heeft zich opgeofferd, dan denken wij altijd aan het offer wat hij bracht aan het kruis. Dat is de terminologie. Daarover zingen wij, daarover lezen wij, daar worden we bewijzen van spreken mee doodgegooid. Ik bedoel, dat is zo'n vaste term. En dat zit er zo in. Alleen daar kan het hier simpelweg niet over gaan. Omdat het gaat over de eeuwige geest. Dat eeuwige leven. Waardoor hij zich onstraffelijk heeft opgeofferd. Waar nog bij komt dat hij hoge priester is. Toen hij dat deed. En toen hij op aarde was. Was hij geen hoge priester. Kon hij ook geen hoge priester zijn. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 7. En in hoofdstuk 8. Dan heb ik toen ook hopelijk voor jullie uitgebreid bij stilgestaan, dat hij hoge priester werd. Nou, ik citeer hem dan nog maar. Hebreeën 7 vers 16. Daar staat, die dat niet is naar de wet des vleeselijken gebods, maar hij is hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijken levens, dan wel door de eeuwige geest. Dat is namelijk hetzelfde. En toen werd er gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Op het moment, en dat is het belang van Psalm 110. Psalm 110 zegt in vers 1, zit aan mijn rechterhand. En in vers 4, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het is uit heel veel schriftplaatsen overduidelijk dat die uitspraak zit aan mijn rechterhand. Ja, dat moet wel bij zijn opstanding zijn geweest, want dat is immers zijn hemelvaart, zit aan mijn rechterhand. En in datzelfde verband en op datzelfde moment wordt gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is Psalm 110 vers 1 en vers 4. Leg dat maar naast elkaar. Je kan niet tot een andere conclusie komen dan dat hij hoge priester werd toen hij opstond uit de dood. En dat hij zichzelf geofferd heeft, dan wel zijn eigen leven, dan wel zijn eigen bloed, hoeft niet per se te betekenen dat hij zijn leven uitgestort heeft in de dood of zijn leven gegeven heeft. Maar dat is ook zo'n misbruikte uitdrukking, dat hij zijn leven gegeven heeft. Dat kan wel degelijk slaan op zijn kruisiging, hoor, en op zijn omwandeling op aarde. Maar ik meen mij te herinneren dat ik een paar keer geleden de schriftplaatsen heb aangehaald waar elke keer gezegd wordt dat Christus zich overgegeven heeft voor de gemeente om die te heiligen en te reinigen en om die te trekken uit deze tegenwoordige wereld, dan wel deze tegenwoordige boze eeuw. En dat is het werk wat hij nu doet. Dat is namelijk zijn offer. En dat is niet zijn dood, maar dat is zijn werk, zijn beschikbaar stellen aan de Vader, zijn werk wat hij nu doet. En daar komt bij dat offeren dan wel opofferen, dat dat in heel veel gevallen ook sowieso niks met de dood te maken heeft, want je kan ook een stukje brood offeren. Ik bedoel, spijsoffer. Spijsoffer wat gebracht wordt in de tabernakel dan wel in de tempel. Rookoffer, ja. Maar goed, dan wordt er wel, ja, dan wordt er iets in, ja, dat is wel leuk, een rookoffer, een brandoffer, dan wordt er ook niet iets geslacht, maar dan wordt er iets gerookt in de, ja, in de brand gestoken. Ja, wordt in de brand gestoken, maar ja, dat stond die toch, het was door de eeuwige geest. Vuur, Handelingen 2, wat hadden ze op hun hoofd? Vlammetjes als van vuur. Wat stond er? Ja, dat is omdat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Een vlam is geest. Want ja, aan de ene kant is geest leven, maar aan de andere kant is geest ook oordeel. Nou goed, dat leg ik verder niet uit. Maar wat ik nog wel wil zeggen is dat... hoe zat het met het vuur? Toen al die offers in de brand gestoken moesten worden. Wat voor vuur was dat? Dat was eeuwig vuur. Want het was het vuur wat de Heer zelf aangestoken had. En toen, dat waren volgens mij twee andere zonen van Aaron, een keer kwamen en hun eigen aansteker eronder hielden, bij wijze van spreken. Nee, dat was weer dat was ook weer met Elia. Jullie zijn wel into Elia vanavond, hè? Ja. Maar toen kwamen ze met hun eigen vuur, vreemd vuur heette dat. En daar was de Heer niet blij mee. En ik meen dat ze ter plekke gedood werden of afgezet werden. Maar de Heer was in ieder geval niet blij mee. Maar dat vuur waarmee dat moest gebeuren, heet eeuwig vuur. Dat is het verhaal van die eeuwige vlam van de Olympische Spelen. Hè? Hebben we een keer aangehaald. Hè? Dat is dat idee. Eeuwig vuur, eeuwige geest. En een offer hoeft dus niet, en in de meeste van heeft het helemaal niks met de dood te maken. Het is namelijk wat volgt op de dood. Het lam wordt eerst geslacht. En daarna, want slachten houdt ook in ontledigen en alle ingewanden wassen en reinigen. En daarna wordt het op het altaar gebracht. Dat wil zeggen, de inwendige mens die blijft, die buitenste wordt wel geslacht om het zo te zeggen. Dat is een kruisiging. Maar daarna, op grond van het geloof, op grond van wat er in de Heer zit, wordt die geofferd en wordt die op het altaar gebracht en daar wordt hij tot leven gewekt, is het idee. En dat offer stijgt dan ook op tot God, tot een lieflijke reuk des Heren. En in ander verband, ja, dat wou ik zo straks nog zeggen, de uitspraak dat de Heer zijn leven gegeven heeft, dat ook een misbruikte uitspraak is, die komt namelijk uit Johannes 10. Dat is het verhaal van de herder en zijn schapen. En dan staat er dat de herder zijn leven stelt, dan wel zijn leven geeft, voor de schapen. En dan zegt men, ja, dat is omdat hij voor ons gestorven is. Maar ik geloof niet dat de schaapjes er erg blij mee zijn als de herder voor hen sterft. Toch? Nee. Er staat ook keurig bij wat die herder doet. Die herder die, nou dat staat daar niet bij, maar de herder die leidt ze naar grazige weiden. En er staat dat de schapen de herder volgen, omdat ze de stem, het woord van de herder kennen. Leuk hè, ze zien de herder niet, wordt daar verondersteld in dat schriftgedeelte. Ze zien de herder niet. In ieder geval, ze gaan niet achter de herder aan omdat ze hem zien, maar ze gaan achter de herder aan omdat ze de stem het woord kennen. En zo is het met ons ook. Want wij zijn uiteraard die schaapjes. Wij zien de Heer niet, maar wij kennen zijn stem wel. En die volgen wij. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Zodat je op verschillende manieren ziet dat wat in die tussenzin staat, dat hij door de eeuwige geest zichzelf geofferd heeft, dat absoluut niet kan slaan op zijn werk wat hij deed aan het kruis. En dan het laatste woord wat in die tussenzin staat, dat onstraffelijk. Nou, dan gaan we nog zo naar 1 Petrus 1, wat had ik een tijdje geleden al beloofd. Dus dat doen we nog, dan sluiten we af. Maar dat onstraffelijk, heb je weer hetzelfde, hè? Hij heeft geen juk gedragen, er is geen gebrek in hem. Het is een volkomen rode vaars. Hij is namelijk onstraffelijk. En je kan toch moeilijk zeggen dat de Heer toen hij leed en stierf, dat hij toen onstraffelijk was. Want hij droeg daar juist onze schuld en onze straf. Ja. Wat staat er in Jesaja 53? Er staat de straf die ons de vrede aanbracht was op hem. Staat dat daar niet? Ik zoek het even snel op. En dan gaan we echt naar 1 Petrus 1, jongens. Wat zei ik? Jesaja 53. Ja, daar staat in Jesaja 53. Vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem.
Dus hij was niet onstraffelijk, want
juist de straf die wij hadden verdiend, die was namelijk op hem. En daarom is hij voor ons gestorven, om die straf van ons weg te nemen. Want hij heeft die straf gedragen.
En dat is het einde van de oude schepping, dat is het einde van onze oude mens.
En daarna zijn wij met hem opgestaan uit de dood.
En dan is de vraag, hoe nu verder?
Nou, en dat is waarover gesproken wordt, dat is de functie van de hoge priester. Maar dan in verband met het onstraffelijk nog naar 1 Petrus 1. Daar staat in vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, uw lege leven. Een wandeling waarvan niks overblijft. Een wandeling die notabene van de vaderen is overgeleverd.
Zeg maar traditie. We weten niet waarom we het doen, maar we hebben het altijd zo gedaan. Dus doen we het nou ook maar zo. Het heeft geen zin, het is ijdel, het is leeg, niemand heeft er wat aan. Maar ja, het is altijd zo geweest, dus houden we dat maar zo.
Maar dat is waar de Heer ons van verlost. In de praktijk. Wat hij werkelijk in en aan ons doet. Maar staat er, we zijn niet door vergankelijke dingen zilver of goud.
Die trouwens wel allebei een beeld zijn van onvergankelijke dingen.
Goed dat terzijde. Maar door het dierbaar, en daar gaan we weer, het dierbaar bloed van Christus.
En dierbaar wil zeggen kostbaar, hè? Dat is, kan je niet zomaar op de hoek van de straat kopen, dat is zeldzaam.
Het kostbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam.
Dan wel een volkomen rode vaars.
Onbestraffelijk en onbevlekt lam. En er is er vast iemand zo slim die zegt, ja, lam, hallo. We hebben Jesaja 53 net aangehaald. Daar staat gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Dus die lam, dat is toch de Heer Jezus. Een lam spreekt toch over de Heer Jezus. Die zo mak als een lammetje zich naar het kruis heeft laten leiden. Dan zeg ik, ja, dat kan wel, maar dat is niet de absolute betekenis van het woord lam, van dat hele begrip lam. Want lam, een lam staat voor dat hij inderdaad zo mak is. Hij is namelijk gehoorzaam en het lam is niet uitsluitend de Heer Jezus op aarde, maar het is ook de aanduiding van de Heer Jezus als de opgewekte. En het bewijs daarvoor vind je in Openbaring ergens. Ja, ik kan ook niet alles uit je hoofd weten, hè. Want daar staat dat het lam staat als geslacht. En als het lam gezien wordt, dan blijkt in één keer dat te zijn de leeuw uit de stam van Juda. Degene die koning is geworden. Dus het lam staat als geslacht, wil zeggen, ja, je kan zien dat dat lam geslacht is geweest. Hij is gestorven, maar hij is opgewekt. En als hier staat een onbestraffelijk en onbevlekt lam, hoeft het helemaal niet te gaan om de Heer Jezus op aarde. En dan gaan we weer verder. Want er staat in vers 20, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld moet er staan. Maar daar ga ik niet op in. Wie is voorgekend geweest voor de nederwerping der wereld? Christus, dat lam. Maar hij is geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil.
Hoezo laatste tijden? Wanneer zijn die begonnen? Bij de opstanding van Christus hebben we in Handelingen 2 gelezen. Het zal zijn in het laatst der dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest.
En die, het feit dat Christus geopenbaard is in die laatste tijden wil gewoon zeggen dat hij is opgewekt uit de dood. Maar ja, goed, dat staat er ook achter. Wij namelijk, die door hem geloven in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Ons geloof en ons hoop is op de opgewekte Christus. En dan gaat het weer verder over onze wandel. Want er staat, hebbende dan uw zielen. En dat zielen komt overeen met die wandeling uit vers 18. Want in vers 18 wordt gesproken over een ijdele wandeling. Maar in vers 22 wordt gesproken over dat wij een andere wandel zouden hebben. Namelijk dat wij gereinigd zouden zijn. En er staat, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. Ja, maar dat hadden we zelf natuurlijk al bedacht, want ik had dan een aantal keren ingevuld dat het ging over de geest. Maar er staat, hebbende uw zielen gereinigd. Hoezo, waarin, waardoor? Nou, waardoor werd onze ziel, dan wel onze wandel, gereinigd? Vers 19... door het dierbaar bloed van Christus. Want bloed reinigt. En hier heb je het hele plaatje weer bij elkaar. Net zoals in Hebreeën 9. En ook hier staat het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En daarom is hij de ideale hogepriester, de ideale middelaar. Omdat hij afgescheiden is van de zondaren. En dan gaan we weer terug naar Hebreeën en sluiten we af. Want dat sluit dus weer precies aan. Hebreeën 7 zijn we al een keer geweest, maar hier hebben we er weer kortsluiting mee. Hebreeën 7 vers 26. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, zo'n hoge priester hadden wij nodig, namelijk heilig, onnozel, dat wil zeggen vrij van schuld, dan wel onwetend, onbesmet en afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Nou, daar had in het rijtje ook nog wel kunnen staan dat hij onstraffelijk had moeten zijn. Maar dat is wat het onnozel ongeveer inhoudt. En hij is hoger dan de hemelen geworden. Dat kan je niet zeggen van de gekruisigde Jezus, maar wel van de opgewekte Christus. En hij is degene die opgewekte Christus, die nu zit aan de rechterhand Gods. Hij is degene die niet zijn koninkrijk in deze wereld bouwt. Maar hij doet maar één ding. Hij heeft zich namelijk overgegeven voor de gemeente. Om de gemeente, waar wij deel van uitmaken, om die te heiligen en te reinigen. En die zonder vlek of rimpel voor hem te stellen. En voor ons persoonlijk is het natuurlijk precies hetzelfde zoals hier staat. Dat hij met zijn leven ons geweten reinigt van dode werken. Zodat we zonder bezwaar te zijn van onze tekortkomingen. Want die hebben we wel en die houden we ook. Maar dat we daar niet op zouden zien. Dat we die zouden afleggen. En dat we dus vrij van alle schuldgevoelens geschikt zijn om de levende God te dienen. Want als je dan nog vraagt, waarom reinigt hij ons dan? Dat is niet omdat wij dat zo leuk vinden of zo. Maar het enige doel daarmee is dat wij ophouden met onze eigen zonden bezig te zijn. Want dat heeft hij mee afgerekend. En dan zegt hij, nou, dan kan je nu mij gaan dienen. Want die zonden, dat is klaar. Daar sta ik garant voor. En nu kunnen wij, omdat we gereinigd zijn in het bloed van het lam, de levende God dienen. Maar daarover hebben we het weer de volgende keer.